Amen. Wie van jullie houdt van nieuwe dingen? Of zijn er hier die graag van tweedehands kledij of computers of tweedehands dingen kopen? Dat maakt geen oordeel, hè? Maar ik denk dat de meesten houden iets nieuw krijgen. Hè? En Tim, zo mooi verpakt in de plastic, mooie doos, brand new, niemand gebruikt, speciaal voor mij, nieuwe dingen. We zijn soms verzot op nieuwe dingen. Amen. Wel, God is in de business, is in de zaak om nieuwe dingen te geven. Hij geeft geen tweedehands spullen, hij geeft geen afdankertjes. Halleluja, als hij iets doet, doet hij het goed en doet hij het brand new. Spiksplinternieuw. Hij zegt, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Het is God die spreekt. Zie, ik ga iets wat nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren in de wildernis. Halleluja. God is in de business. Hij heeft een grote zaak om nieuwe dingen te verrichten. God leeft niet in het verleden. God zegt, laat het verleden rusten. Want ik maak iets nieuw. Het verleden is oud. Dat is oud nieuws. Dat is niet nieuw, dat is oud. Ik wil nieuwe dingen geven. Ik ga iets nieuws in je leven verrichten. Hij zegt, blijf rustig, blijf kalm. Vertrouw op mij, want ik ga iets nieuws doen. Nu, een van de valstrikken van de duivel is om mensen in het verleden te laten leven. Amen. Om steeds maar terug te gaan, om steeds maar terug te denken aan dat ene trauma evenement in je leven. Om steeds maar terug te gaan naar dat beeld van die persoon, wat die heeft gezegd en wat die heeft gedaan. Satan is een beschuldiger. Satan is een aanklager, dat is zijn naam. En hij klaagt andere mensen bij jou aan. Hij klaagt zelfs God bij je aan. Zie wat God allemaal toelaat in je leven. Wat voor een God is dit toch? Dat hij dit en dat. En waarom zou hij zus en zo laten gebeuren? Als God liefde is. Die stemmetjes die gaan. De mensen van de wereld zijn geïnspireerd door Satan. Zij stellen die vragen. Zij klagen God aan de hele tijd. En Satan komt en hij klaagt andere mensen aan in uw hart. Hij gaat zeggen, zie wat die persoon jou heeft aangedaan. Dat is een christen. Als dat een christen is. En je gaat kijken naar de persoon, naar hun slechte zaken. En je gaat constant zien wat ze vroeger jou hebben aangedaan. Want Satan komt daar steeds om aan te klagen. Om mensen naar voren te brengen. Om zaken naar voren te brengen. En zodat we gefocust worden op het verleden. Maar God zegt, laat het verleden rusten. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Amen. Nu, mensen entertainen die stem. Mensen entertainen die stem, want we zijn steeds op zoek naar een zondebok. We zoeken altijd iemand die we de schuld kunnen wijzen. En dus we leven in een bepaalde omstandigheden. En Satan komt aan, hey, dit is de schuld, dit is, ik klaag deze persoon aan. Hij is de reden of zij is de reden van je omstandigheden. En we gaan ernaar kijken en zeggen, ja, dat is inderdaad de reden. En we worden kwaad en we zoeken een zondebok. Dat is de zondebok. Soms is God de zondebok. Amen. Dat is wat de mens doet zonder Christus. Dat is wat christenen doen. Die denken dat ze christen zijn, maar niet opnieuw geboren zijn. Zij entertainen de aanklagingen van Satan. Omdat ze op zoek zijn naar zogezegde wraak en rechtvaardigheid. En het entertaint hun hart. Oh, ik ga niet loslaten. Die persoon vergeef ik niet. Het is een soort van veiligheidsgevoel in je hart, wetende dat je steeds kunt neerkijken op iemand en met je vinger kan wijzen. Het is een soort van veiligheid. Je denkt van, nee, ik ga mijn hart veilig maken. Ik ga geen vergiffenis schenken. Stel je voor dat je vergiffenis schenkt en ze gaan me uitlachen. Daar sta ik dan, helemaal alleen. Helemaal exposed. Snap je wat ik wil zeggen? Het is een soort van angst. Ik heb het vorige week gehad, over angst voor afwijzing. Veel mensen laten hun leven leiden door een angst van afwijzing. Een angst om te denken, als ik ze vergeef, wat gaan ze mij dan wel niet de volgende keer aan doen? Maar we hoeven ons niet zorgen te maken over de reacties van andere mensen. Ik hoef me alleen maar zorgen te maken over mijn hart ten opzichte van God. halleluja. En wanneer Jezus zei, vergeef anderen zoals ik u heb vergeven, halleluja. Dan ga je beginnen denken, hé ja, die andere persoon is niet veel beter dan ik. Want als ik Jezus helemaal niet had gekend, had ik misschien hetzelfde gedaan. Als ik was opgegroeid in die en die situatie, en als ik die en die ouders had en die vriendenkring, had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan. Ik ben niet veel beter, maar dankzij de genade van God, halleluja, die mij nu in mijn leven is gekomen, ga ik proberen te leven zoals Jezus, want Hij is in mij. En Jezus heeft een mooi voorbeeld neergelegd. Amen. Hij hield niks tegen niemand. Niemand was hem iets schuldig. Niemand was hem iets schuldig. Halleluja. Ze kwamen hem prijzen en hij aanvaarde de prijzen en de aanbidding. Amen. Maar niemand was hem iets schuldig. Alleen maar de Heer zijn wil doen. Dat was zijn job hier. Dat was zijn taak. Dat was zijn wil. Amen. Hier op aarde. Halleluja. Laat het niet gebeuren in uw leven, broeders en zusters. Wanneer we de aanklaging en de beschuldigingen van Satan gaan entertainen in ons hart. Want er is geen plaats voor bitterheid. Er is geen plaats voor wraak. Er is geen plaats voor kwaadheid. En aanstoot nemen in ons hart en in ons verstand van een opnieuw geboren christen. Daar is geen plaats. Waarom geen plaats? Omdat God iets nieuws heeft gemaakt. Dat zijn mijn oude dingen. Dat was mijn oude manier van denken. Oh ja, dat was tof om altijd mensen te beschuldigen. Oh, zolang dat ik maar niet naar mezelf keek. Amen. Het is makkelijk om altijd maar de vinger te wijzen en kwaad te zijn op Jan en alle man. Zolang dat ik maar niet naar mezelf hoefde te kijken. Mensen doen dat makkelijk. Hè? Altijd vinger wijzen. Zolang dat we maar niet en snel aanstoot nemen en geen kritiek aan kunnen. Dat is teken van trotse mensen. Trotse mensen zijn, ze doen zich vooral sterk, maar zijn eigenlijk heel zwak. Enorm zwak. Ze hebben een enorm laag zelfbeeld en zo. Moeten met uiterlijk vertoon en met veel kabaal en met veel woorden proberen ze te verdoezelen hun zwakke zelfimago en hun angst dat ze hebben. Amen. Laat het gebroken worden. Laat God iets nieuws maken in je leven. Halleluja. Waar je niet meer bang moet zijn om je imago te zien lijden en om bang te zijn wat mensen van je gaan denken. God heeft iets nieuws gemaakt. Halleluja. En wanneer God iets nieuws maakt, is het goed. Halleluja, en dat blijft. En dus, Satan wil de focus op andere mensen leggen. Hij wil de focus leggen op de problemen van anderen, op wat ze u hebben aangedaan en gezegd. Maar stop in die val te trappen. Stop om daarnaar te luisteren. Want je probleem ligt niet bij die mensen. Je probleem ligt steeds bij jezelf. Amen. Ja, amen. En dat is wat het is. Satan probeert de focus weg te doen van jezelf. Kijk niet te veel naar jezelf. Nee, je hebt geen probleem. Je bent goed bezig. Dien is het probleem. En dan zeg je, ja, Dien is inderdaad het probleem. Dat is het probleem. Heb je het alles niet gehoord van, als ik die job had, oh, dan zou ik de Heer echt beginnen te aanbidden. Hè? Als ik geld heb, oh, maar dan ga ik beginnen geven. Oh, Heer, wanneer ik echt veel geld heb, dan kan ik veel beginnen te geven. Maar nu heb je toch ook geld. God kijkt niet van, wow, die heeft 500 euro gegeven, die ga ik extra zegenen. Nee, het is naar het vermogen dat je hebt. Het maakt niet uit hoeveel dat je hebt. Amen, er kunnen hier 1 euro in steken. Als dat de 1 euro was, amen, dat je had, waar je de rest van de dag nog mee moest doorkomen, snap je wat ik wil zeggen? Is dat een waarachtig offer tot de Heer? Maar dus, ik wil maar zeggen, broers en zusters, de focus moet tussen u en de Heer liggen. En al de rest laat de Heer daar maar voor zorgen. Halleluja. Sommige mensen hebben zo'n lange gebedslijst. Van hier tot ginder. Met allemaal personen waarvoor ze gaan bidden. En amper voor hun eigen hart bidden. Ze spenderen uren en uren in gebed. En wanneer je ze hoort praten. Dan denk je van, is dat een opnieuw geboren christen? Is dat het nieuwe werk dat Jezus heeft verricht? Maar ze gaan wel dat bestraffen en ze komen op tegen dit en dat en een die en een die. En gebed is geen aframmeling van gebed moet een relatie zijn tussen hem. Gebed is steeds vragen, Heer, ik wil u beter leren kennen. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil vloeien in uw hart. Ik wil horen wat u hoort. Snap je? Geef me wijsheid, Heer, om deze situatie te ontleden. Om te zien wat hier gaande is. Amen. Halleluja. We moeten beginnen opnieuw te beginnen denken zoals de Heer denkt. Amen. Naar de nieuwe geest en het nieuwe hart dat God ons heeft gegeven. Dankzij het offer van Jezus Christus. De vraag is dat sommigen stellen. Is, hoe weet je dat je opnieuw bent geboren? Wel, Jezus zegt dat je ze kunt herkennen. Mijn leerlingen aan hun vruchten. Belangrijk om te weten. Hè? wandel ik volgens de wijze dat Jezus heeft gedemonstreerd? Wel, je kunt ze herkennen aan de vrucht. Als je een appel perst, krijg je appelsap. He? Als je christen perst, moet je Jezus krijgen. Moet Jezus eruit voortkomen, nietwaar? En het is in een tijd van moeilijkheden dat onze vruchten zichtbaar worden. Het is een tijd van druk, hè, onder immense druk, in tijd van hongersnood, in tijd van droogte, in een tijd van vervolging. Het is in een tijd wanneer dat er orkanen, 3 orkanen tegelijkertijd, op je pad komen, dat je gaat beginnen te beseffen, wow, mijn relatie met God is precies toch niet zo stevig, want ik sta hier te panikeren als een zot. En het is normaal hoor, als je zo'n storm op je ziet afkomen, ik zou ook beginnen panikeren. Maar als je echt wandelt met de Heer, halleluja. En je zegt, laat die storm maar komen. Als hij mij meeneemt, dan ben ik bij de Heer. Als het niet zo is, maar eer beschermen en spreek tegen. En weet ik veel wat de Heer u inspireert om voor te bidden. Het is in een tijd van druk dat de vruchten naar voren komen. Wanneer het niet gaat volgens mijn eigen plannen. Wanneer andere mensen kunnen zien. Dan kunnen andere mensen zien of je echt reageert zoals Jezus zou reageren. Amen. Het is gemakkelijk om u te gedragen zoals Jezus wanneer alles goed gaat. Gemakkelijk. Iedereen kan zich voordoen als een heilige. Vroom leven in de gemeenschap met anderen. Maar wanneer je echt alleen bent met hem. Wanneer het moeilijk wordt en mensen doen je dingen aan. Ga je dan reageren zoals Jezus? Te reageren zoals Jezus is helemaal iets anders. Dat kan alleen enkel en alleen. Als je zijn geest hebt. Als je zijn hart hebt. En als je jezelf gekruisigd ziet met hem. Doorheen zijn offer. Gaat enkel en alleen. Ik kan niet reageren op mijn oude manier van doen zoals Jezus reageert. Want mijn oude manier van doen wil wraak, wil bitter zijn, wil kwaad zijn, wil naar de slachtofferrol spelen. Wee mij, het is altijd dezelfde met mij. Hè? En ik kan dus nooit eens geluk krijgen. En dat is mijn oude ik die zo wil reageren. Maar mijn nieuwe ik, die mijn nieuwe identiteit zegt om iets anders te doen. Om te doen zoals Jezus zou doen. Amen. De vruchten van God meet men niet aan de hand van je succes. Amen. Ik zal het nog eens zeggen. De vruchten van God meet men niet aan de hand van je succes. Niet aan de hand van je aantal volgelingen op Facebook. Niet aan de hand van hoeveel likes op post dat je krijgt. Hoeveel dat je verdient met je job. Hoeveel leden kerk telt. Dat zijn niet de vruchten van God. Dat kan er misschien één van zijn. Maar als dat waar is, dan zijn sommige megakerken heel vruchtbaar. Maar als je dan dieper gaat kijken, is er helemaal geen vruchten van God te zien. Amen. Ik heb gisteren iets godslasterlijk gezien op YouTube. Er zijn kerken, vooral in Zuid-Afrika. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar zover dat je kan zien, mensen op stoel. Zover dat je kan zien. Zalen vol met mensen. En voorgangers die gewoon goocheltrucs naar boven halen om mensen te bedotten en te geloven in een move of God. Echt waar. Ik heb het gezien. Het is hilarisch, maar godslastelijk dezelfde tijd. Hij is een voorganger. Heeft een enorme invloed. Die wandelt zo en hij vraagt overal touwtjes te brengen. Touwtjes en brandbaar materiaal. Hij brengt dat, hij legt dat op het altaar. En nu gaan ze bidden dat het vuur van God, zoals met Elia, hè, zal neerdalen en het in brand zal steken. Als teken dat God onder hun is. Hè. En ze leggen dan van alles op podium en dan beginnen ze allemaal te binden. Al die mensen zitten allemaal zo. Hè. Het lijkt wel, wow, hè, die mensen staan in vuur en vlam. Hè. Allemaal naïeve mensen. Naïeve mensen die zijn gekomen om een goochelman, een charlatan te zien performen. En hij legt dan iets, want je kan het zien op beeld. En hij legt dan iets tussen het touw. Hij legt daar een papiertje over. Als ze iets doen, dan doen ze het zelfs nog niet goed. Want je kan direct zien dat het gefabriceerd is. Bedek het dan toch een beetje beter. En dat begint dan ineens te smeulen. Het papiertje begint te smeulen. Dat was iets zwart dat er tussen ligt. Een hele warme kool. Hè? En dat begint dan te smeulen. En iedereen, fire, 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 fire. En die mensen vanaf het moment dat ze dat vuur zien. Die beginnen te vallen. Die beginnen te freak. Demonisch. Die beginnen het zo te doen. En dan denken ze, wauw, het vuur van God. Het vuur van God. Het is een charlatan. God is daar niet aanwezig. En dat is dan een van de velen. We hebben nog van alles gezien. Een andere pastor die mensen gras laat eten. Gras laat eten. Hij zegt, ik verander het gras in brood. En die mensen lopen naar buiten als een stel psychiatrische patiënten. Echt waar, psychiatrische, door hypnose, weet ik veel wat er allemaal in is. Zitten ze gras te eten. Het is echt erg hoor wat er gaande is. Hoe ben ik daar nu opgekomen? Ja, vruchten van God. En dan zou je denken van, wat een grote gemeente, wow, die is vruchtbaar. Niks vruchtbaar. Demonen zijn die mensen tuimelen erin. En ze hangen aan elk woord wat hij zegt. En komen er zogezegd getuigen. Iemand in een rolstoel komt naar voren, een oude mens. Duidelijk zie je dat dat van tevoren is afgesproken. Die mens wist niet wat hem doen. Was zogezegd lam, maar je ziet dat zijn voeten van onder nog bewegen. En hij stapt zelfs te vroeg uit zijn stoel. Hij moest wachten. Nee, nu nog niet. Hij was duidelijk van tevoren afgesproken. Zo'n truc is dat er allemaal van tevoren. Maar ik wil nu niet zeggen dat de gaven van de geest, dat die niet meer zijn. Die zijn er. Amen. En er zit veel namaak tussen. En we moeten wijs zijn. En ons niet laten misleiden door massahysterie en massahypnose. En we moeten de geesten testen. Amen. En de vruchten kijken van wat komt er uit zo'n bediening voort. Wat is de glorie dat God eruit krijgt van een brandend ding, vuurtje. Wat is de glorie die God eruit krijgt van een man die, wat is petrol? Benzine. Hij dronk benzine, want de pastor had gezegd, ik verander de benzine in vruchtsap. Je kunt het op YouTube zien. En die begint dat te drinken. It's good. Yes, it's good. Maar je ziet duidelijk dat het helemaal niet goed is. Maar dan blijft er maar staan. It's good. En dan komen er mensen er afgelopen en die willen er allemaal van drinken. En die staan er letterlijk 20 tot 30 vrouwen die opeens voor deze voeten vallen. Allemaal willen ze drinken van die petrol. Van die ding, omdat het veranderd is in zo van die dingen. Ja, inderdaad. Wat glorie krijgt God daaruit als er iemand zo komt afgestemd? Echt, ik kijk het op YouTube, hè. Dus ik, give me the petrol. I want to drink. En die rebuke dat niet. Die ziet niet dat demonen is. Je zegt van, I will give you to drink, my sister. En ze beginnen te drinken. En ik denk van, my God. Ik wil maar waarschuwen, broeders en zusters. Test de geest en kijk naar de vruchten. Want de vruchten kunnen zien. Niet in de aantal mensen dat komen. Vergeet het. De vruchten kunnen zien. Wat komt er uit wanneer je het moeilijk krijgt? Wat komt er naar boven wanneer het moeilijk wordt? Halleluja. Wat doe je in het geheim wanneer alleen jij en God het weet? Amen. Niet hoeveel leden kerk tel, want als dat waar is, dan was Jezus een loser. Jezus, als we gaan tellen hoeveel leerlingen dat hij had aan het kruis, hoeveel schoten er nog over? Nog één en een bende vrouwen. 3,5 jaar bediening. Fantastische dingen gedaan. Als we hem alleen maar gaan oordelen op basis van het aantal volgelingen dat hij nog over had, als hij stierf, ja, dan was hem niet succesvol. Maar hij was de meest succesvolle en hij deed de wil van God en de vruchten van God bleven uit hem stromen wanneer dat ze hem sloegen, wanneer dat ze nagels in zijn handen drogen, wanneer dat ze hem aan het kruis hingen. Hij bleef schriftversen quoteren. Mijn God, halleluja, mijn zoon, hier is mijn moeder. Allemaal schriftversen dat hij begint te quoteren. Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Hij bleef vergeven. Hij bleef liefde tonen. Hij bleef het plan van God volgen voor zijn leven. Desondanks. Amen. Als hij zou reageren zoals wij reageren, had er nooit een kruis geweest. Hij had gezegd van, vader, vergeet dit. Deze mensen verdienen het niet. Ik neem aanstoot aan de manier waarop ze mij behandelen. Zelfs mijn eigen leerlingen zijn weggevlucht. Ik had ze het nog verteld en gewaarschuwd. Maar bij het minst, en die Petrus altijd met zijn grote mond. Hij zegt, wij gaan voor u sterven. Waar is Petrus nu? Hij is weg. Ik neem aanstoot aan die mensen. En daarvoor moet ik sterven. Vergeet het. Jezus, dank de Heer dat hij zo niet heeft gereageerd. Halleluja, de vruchten van God. Meet men niet aan de hand van of jij een gave hebt of niet. Of je nu juist profeteert of niet. Laat me duidelijk zijn. Je kan juist de profeties geven. Maar dat betekent niet dat jij de vruchten van God tentoonstelt. Amen. Dat betekent dat niet. Of je nu mensen geneest of niet. Het zegt niets over de vruchten in je leven. Vruchten van God meet men aan je gedrag. aan je liefde voor een ander, aan liefde voor God. Dat is het nieuwe dat God heeft gedaan. Hij zegt, ik geef je een nieuw gebod, dat je elkaar lief hebt. Halleluja, zoals ik de kerk. Amen. Dat is uiteindelijk de vrucht die eruit komt. Profiteer je, maar doe je het niet in liefde? Klingende symbool. Amen. Geef je, maar doe je het niet in liefde? Te vergeefs. 1 Johannes 4 zegt zelfs, geliefde broers en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4, 7 en 8. Dus, als je elkaar niet lief hebt, ken je God niet. Johannes zegt dat. Kom uit God voort, God is liefde. Als je lief hebt, ken je God. Als je niet lief hebt, als je het maar doet voor eigen, je kent God niet. Betekent niet, ik wil niet zeggen dat je naar de hel gaat of zo, maar je kent hem gewoon niet. En dat is het probleem, denk ik, vandaag in de dag. Veel mensen zijn op zoek naar een quick fix in Christus. Een snelle oplossing om aan hun noden te voldoen, snap je wat ik wil zeggen? Maar ze handelen niet uit liefde. Er zijn er die de Bijbel kunnen quoteren, van Genesis tot Openbaringen. Maar dat impressioneert mij echt niet, broers en zusters. Vroeger was ik daar nog mee geïmpressioneerd toen ik jong was in de Heer. Dacht van, wauw, je kent zijn Bijbel. Dat een keer zien. Ik kan dat van buitenop zeggen. En die vers impressioneert mij totaal niet meer. Nee, ik lach daar zelfs mee. Wanneer mensen versen gebruiken, totaal uit hun context gerukt, om hun eigen attitude bij te treden van zelfrechtvaardigheid. Het impressioneert God niet. Er zijn er die het woord misbruiken om hun eigen zwakke ego een boost proberen te geven. Door groter over te komen ten opzichte van anderen die minder zouden weten. Snap je? Ik ken de Bijbel. Hij kent de Bijbel niet. Ik zal eens even vertellen wat je moet weten. En als je dat niet doet uit liefde. Als je de Bijbel gebruikt, om te corrigeren. Maar je doet het niet in liefde. Dat is niet wat God wil. Als jij de Bijbel gebruikt om iemand te wijzen op zijn plaats, maar je hebt niet in ogen om die mens te verhogen en te herstellen, vergeet het, hè. Je komt over als een klingende cymbaal. Mensen gaan aanstoot nemen aan u en ze gaan ruzie maken met u omdat je zo overkomt als een bedweter die een Bijbel gebruikt. Honderden christenen zijn zo, de bedweters onder hun, maar ze stralen niks liefde uit. Ze stralen geen compassie uit. Precies of zij nooit de fout zouden maken die jij maakt. Want de Bijbel zegt, je moet het zo en zo doen. Soms heb ik goesting stikt in mijn Bijbel waar de zon niet schijnt. Maar dat is een beetje overdreven. Maar ze gebruiken die Bijbel om hun eigen zwakke ego. En hun, want ze kennen God niet. Want ze quoteren het maar ze doen het niet uit liefde. Ze misbruiken het God. Een bekend voorbeeld, wie was zo? De fariseers. Ze kwamen naar Jezus en ze zeggen van, jij misbruikt de Sabbat en je doet dit en dat en je mag niet genezen op de Sabbat. En ze quoteren waarschijnlijk van allerlei versen. En Jezus zei, je denkt dat door versen te quoteren, dat je God gaat kennen. Het is wanneer je die versen toepast in je leven en door wijsheid van God te gebruiken in liefde toepassen op anderen. Amen. Dan pas ga je God leren kennen. Dank u, Jezus. Gebruik het woord van God niet om jezelf te verhogen. En anderen te vernederen. Amen. Dat is niet in liefde. Maar ik heb goed nieuws. Jezus heeft iets nieuws gemaakt. Halleluja. Dat is mijn oude. Dat is mijn oude ik. Dat is mijn oude ik. Meng het oude niet met het nieuwe, broeders en zusters. Meng het oude niet met het nieuwe. Dat gaat niet samen. Het nieuwe heeft nieuwe vaten nodig. Amen. Zie, vanaf het begin is God bezig om iets nieuws te verrichten. Om wat de mens kapot heeft gemaakt terug op te bouwen. God is steeds in de business om hetgeen dat wij kapot maken, wil hij herstellen. Als we zien in Jesaja, want we hebben dat gelezen in Jesaja 43. Hij zegt, zie, ik ga het nieuw verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. God sprak tegen het volk van Israël. Ja? Hij sprak tegen een volk in ballingschap. Hij zei, laat het verleden rusten. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Je hebt van allerlei verschrikkelijke dingen gedaan. Maar ik ga dat niet meer tegen u houden, want ik ga iets nieuws doen. Ik ga jullie terugbrengen, ik ga jullie herstellen. Dat was een belofte voor die mensen daar. Maar het is eveneens een belofte voor ons. Want die belofte is volledig uitgekomen in Jezus Christus. Wanneer we kijken naar Ezekiel 36 vers 24. Per uur, God zegt ongeveer hetzelfde in Ezekiel. Ik wil u overtuigen vandaag dat God iets nieuws heeft gedaan. Hij zegt, Ezekiel 36 vers 24 tot en met 27. Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Hij spreekt naar Israël. Ik zal zuiver water over jullie uitschieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Ik wil vooral focussen op vers 26. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Nu, dit is uitgekomen in Jezus. Zijn offer maakt, zijn herrijzenis maakt dat we nu een nieuw hart en een nieuw geest kunnen krijgen door hem te ontvangen. Amen. Zij, voor hun, voor Israël, hun hart was nog steeds hetzelfde wanneer ze terugkwamen. De fariseers, ze werden dan weer anders. Hun hart was versteend, maar God zegt, er komt een dag dat je een nieuw hart gaat krijgen. En ik ga je versteende hart eruit nemen. En ik ga mezelf in jou laten uitgieten. Ik zal je mijn geest geven. En dan ga je volgens mijn wetten leven en regels in acht nemen. Dan hoeft niemand meer te zeggen van je moet dit en dat doen, je mag dat en dat niet doen. Nee, ik ga je het rechtstreeks je laten voelen in je hart. En dat is wat God doet. Mensen doen iets kapot, maar God is daar om te redden, om te behouden, om te herstellen. God is daar, halleluja, geeft een verbond. Mens houdt zich niet aan het verbond, oude verbond. God zegt, oké, ik maak een nieuw verbond. Maar deze keer maak ik een eeuwigdurend verbond. En het is het laatste verbond dat ik maak. En er moet geen ander verbond meer zijn. Er moet niets meer buiten het Nieuwe Testament dat Jezus heeft bekrachtigd met zijn bloed. Niets meer buiten dat verbond moet nog bekrachtigd worden voor onze redding. Amen. 2 Korinthe 5, 17 en 18 zegt, daarom ook is één iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Oude voorbij, nieuw is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Amen. Galaten, deze ken je misschien niet zo goed. Galaten hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Dank u broer Jo, dat je zo snel bent. Galaten 6, 14 en 15. Dit is Paulus die spreekt. Hij zegt, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping. Ik ben gekomen om te zeggen dat God iets nieuws heeft gemaakt. Hij zegt, het is belangrijk dat je een nieuwe schepping, ik ben een nieuw persoon, een nieuwe identiteit. Dat betekent niet alleen een religieuze ervaring, een aanraking ooit in je leven, een gebed dat je hebt gebeden. Nee, een hele verandering van instelling, van levensstijl, van attitude, van emoties, van gedragingen, van vruchten, van liefde naar andere mensen. Dat is allemaal nieuw geworden. Te veel hangen we een soort van Een wortel aan een stokje voor mensen om te zeggen, hey, je moet naar de hemel. Jezus is gestorven om je in de hemel te brengen. En heel ons leven lopen we achter die wortel aan dat stokje in de hoop de hemel te bereiken. Hey, de hemel is in ons hart nu. Amen. Hij heeft me nieuw gemaakt. Het is een voorsmaak op wat nog moet gaan komen. Halleluja. Maar nu is reeds de tijd van de spirituele zegening in Christus. Halleluja. Het betekent niet alleen maar ik moet leven om het op één dag in de hemel. Nee, ik leef met een nieuwe instelling. Een nieuwe levensstijl. Halleluja, een nieuwe attitude en emotie. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben gekomen om uw leven te geven en leven in zijn overvloed. En de meeste mensen, spijt genoeg, halen daaruit. Ja, als christen ben je een koningskind. En God gaat je zegenen en geeft je voorspoed in alle regio's van je leven. En ze maken God ervan iemand die voor hun een goed parkeerplaats, het licht altijd op rood groen gaat hebben, altijd favor bij de baas gaat krijgen. En ze zien het allemaal in hun eigen cirkeltje waar God hun gaat zegenen. Maar je vergeet er wel iets. Als God jou een groen licht geeft, moet hij een rood licht voor een ander geven. Als God jou een goede plaats geeft op het parkeer, dat betekent dat iemand anders dat niet heeft. Als jij denkt dat God je overal gaat zegenen wanneer je op een vliegtuig stapt en zegt, oh, hey, we hebben een beste stoel gekregen, business class, prijs de Heer, dat betekent dat iemand anders niet in die business class kan zitten. Ik wil u maar zeggen, God is er niet om je leventje hier perfect te maken. Hij is gekomen om je een nieuwe instelling te geven, dat wanneer er orkanen komen in je leven, wanneer er moeilijke momenten komen in je leven, dat je het kan trotseren, want je weet wie je bent in Christus. Ik wil niet zeggen dat je nooit geen zegeningen meer krijgt. God geeft zegeningen. Hij vult onze noden aan. Onze noden. Hè? Daar heb ik straks nog een openbaring over gekregen. Ik zal het misschien straks zeggen als de Heer het wilt. Amen. Dus die nieuwe geest die God wil uitschieten. Dat nieuwe water dat God wil uitstrooien. Kan niet opgevangen worden. Kan niet behouden worden in een oude manier van denken. In een oude container. Jezus zei in Matthäus 9:17. Matthäus 9:17. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken. Dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Nieuwe wijn is de Heilige Geest. Dat is nieuw verbond. Dat is het nieuwe dat God wil doen in ons leven. Maar dat gaat niet behouden worden als we het in oude zakken gaan gebruiken. Het gaat barsten. Dat werkt niet. De dingen van God gebruiken op mijn oude manier van denken, dat gaat serieus botsen. Dat gaat de verkeerde kant uit. Je gaat God misbruiken. Hè? Je gaat hem zien als een soort van Sinterklaas. Nee. Het moet gebeuren in de nieuwe manier van denken. Halleluja. Een van die nieuwe manieren van denken is in Efeze hoofdstuk 4, vers 21 en 24. Ja, ik geef veel schriften vandaag. Noteer het maar en lees het thuis nog eens doorheen de week. Dank u, Jezus. Efeze 4, vers 21 en 24. Halleluja. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die ten gronde gaat, dat zijn die oude zakken, aan bedriegelijke begeerte moet wat? Afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Ik vind dat fantastisch. Laat nog maar even op, joh. Trek de nieuwe mens aan door uw denken te veranderen. En zeggen, ik ben niet meer zoals vroeger. Soms denk ik van, oh, wat ben ik toch een slecht hart dat ik heb. Maar hebben we niet gelezen dat hij ons een nieuw hart ging geven? Misschien moeten we zeggen van, oh Heer, vergeef me. Dank u dat u mij een nieuw hart hebt gegeven. Al dat denken. Dat is de duivel die aan de deur staat te kloppen. Jij denkt zo niet, want je hebt nieuw denken gekregen. God zit in jou. En de duivel wil je doen geloven dat het jouw denken is. Hij wil je doen geloven, ah, je bent zo'n onheilige, vieze, vuile, perverse man. He? Je bent zo'n vieze, vuile, en je hart is vies en vuil. En hij klacht je aan, en klopt aan de deur, en je gaat zeggen, ja, laps, je hebt het inderdaad. En je begint jezelf te bestraffen. He? En je begint van allerlei dingen uit te jagen uit jezelf, terwijl je eigenlijk de leugen moet wegjagen. En zeggen van, nee, ik was zo. Maar dank u, Jezus. U heeft me een nieuw hart gegeven. U heeft me nieuwe liefdes gegeven. U heeft me nieuwe verlangens gegeven. U heeft het zelf gezegd. U ging komen. U ging ons een nieuw hart geven. En een nieuwe geest. En dan zal ik u leren. Dus Heer, leer me nu. Leer me. En ik jaag die leugen weg. Ik jaag die beklagingen aan mijn deur weg. Hij zit niet in mijn huis. Hij staat daar maar te kloppen. Want Jezus zit in mijn huis. En de duivel kan alleen nog maar kloppen op de deur. En in de hoop dat je die deur open doet en hem uitnodigt en denkt hier te zitten. Maar je huis is vol. Je huis zit vol. Jezus zit daar en die wil de duivel niet bij je. Amen. Ik heb gemeenschap met Jezus. Hij zit in mij. Jij hebt hier geen plaats. Nu, het is wanneer dat je echt Jezus begint buiten te trappen en zegt van ik wil er niets meer mee te maken hebben. Dan zegt hij, ah yes, mijn oude huis is terug vrij. Tom, 7 anderen. En we komen binnen en we maken het nog erger. Maar broeders en zusters, dit is niet zo het geval. Als je nu nog steeds hoort wat ik hoor en je voelt iets in je hart opborrelen, weet dan zeker, God is met je. Als je iets in je hart voelt opborrelen, God is nog niet klaar met je. Halleluja. God is niet klaar met je. Hij houdt van je. Halleluja. En hij verlaat je niet zomaar de ene dag op de andere, hoor. Het is niet van, nou, ik heb gezondigd. Oh, God komt terug in mijn hart. Ik moet terug de Heilige Geest ontvangen. Ik hoop dat het zo niet is. Ik denk dat het zo niet is. Want anders moet ik elke dag opnieuw, bij de minste dat we fout doen, moeten we terug. Snap je? Dank u, Jezus, dat ik ben bedekt. Dank u, Jezus, dat het werk dat u bent begonnen, u zult het voltooien. Hij heeft iets nieuws verricht. Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond. Prijs de Heer. Bekijk en zie. Behold, I will do a new thing. In het Engels klinkt dat beter. Hè? Behold, I will do a new thing. Bekijk, zie. Ik verricht iets nieuws. En zegt hij, een weg doorheen de woestijn. Een rivier doorheen de wildernis. Iemand van jullie al eens in de woestijn geweest? In de wildernis? Jij... Het is niet leuk in de woestijn. Hè? In de woestijn, een van de kenmerken is droog is warm. Jezus zegt, ik maak een weg, doorheen, een rivier doorheen de wildernis. In de woestijn zijn er geen provisies. Geen water, geen eten, niks groeit er. Maar toch zegt hij, ik maak een rivier in de wildernis. Jezus heeft ervoor gezorgd, hij zegt zelf, zij die mij geloven, uit hun buik zullen rivieren van stromend water vloeien voor zij die mij geloven. Je mag je misschien droog voelen vandaag. Je mag je misschien hongerig voelen vandaag, maar vertrouw op de Heer. Roep op zijn naam. Kijk naar wat hij reeds heeft gedaan. Wees versteld van zijn goedheid. Amen. Wees trouw in moeilijke tijden, want hij komt erdoor en hij is steeds met je. Hij maakt een rivier in de wildernis. Het probleem is, besef ik dat hij inderdaad dat heeft gedaan voor mij? Of ga ik naar het negatieve kijken? Ga ik naar kijken wat Jezus voor mij heeft gedaan? Of ga ik zien naar die woestijn en de droog en het is warm? Maar Jezus maakt de rivier. En in Efeze hoofdstuk 1 vers 3 zegt, gezegend zij de God. Efeze 1 en 3. Weet je, wanneer je in een woestijn wandelt en je bent klaar om op te geven, je bent klaar om daar te gaan sterven in die droogte, lees Efeze 1 en 3. Het zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, dat betekent in de plaats van autoriteit, in de plaats van kracht, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Efeze 1 en 3. Halleluja! Hij heeft me gezegend. Ik ben gezeten met hem in de hemelse sferen. Is er iets dat God eigenlijk nog moet doen voor mij dat hij niet reeds heeft gedaan aan het kruis? Hij heeft het reeds gedaan aan het kruis. Is er iets extra dat ik nog moet gaan doen om iets te bekomen van God dat hij niet aan het kruis heeft gedaan? Nee, hij heeft het reeds gedaan. En de Bijbel zegt, ik ben in de hemelsfeer, in de plaats van autoriteit, in de plaats van kracht, ben ik gezeten met Christus en heb ik spirituele zegening. Het spreekt niet over materiële zegeningen, die kunnen ook komen. Maar focus daar niet op. Focus dat jij spirituele zegeningen heeft gekregen. En het is reeds gebeurd in Christus. Halleluja. In zijn offer. Want hij heeft gezegd, alle macht, alle autoriteit komt aan mij toe. Wanneer hij opstond. Amen. Wanneer hij zijn discipelen erop uitstuurde. Alle macht, alle autoriteit komt aan mij toe. Gaan jullie dus heen. En maak discipelen van alle volkeren. Leg hun handen op. Doop ze. Allemaal. Doe het in mijn naam. En ga erop voort. Genees de ziekte. Dus hij wil zeggen, de autoriteit is aan mij gegeven. Maar ik stuur jullie erop uit. Want jullie zijn gezegend in mijn naam. Door mijn autoriteit. Want ik zit in jullie. Halleluja. Dat zijn de zegeningen. Dus ook al is het droog en warm. Jezus heeft een rivier gemaakt doorheen de wildernis. Halleluja, halleluja. Kijk, wat is een ander, en ik eindig met dit, wat is een ander kenmerk van een woestijn? Een woestijn is een plaats dat zo groot is, dat je niet weet naar waar dat je moet gaan. Als jij in de woestijn komt, ja, waar is de uitweg? Zand. Ja, lap. En je mag je 3 dagen wandelen en je bent geen sikkepit dichter bij de uiteinde van, want je weet niet naar waar je gaat. Dus in een woestijn is een plaats, je bent er wel eens geweest, hè? Plaats in je leven waar je geen leiding meer voelt, geen directie, je ziet geen weg. De Bijbel zegt, maar Jezus heeft een weg gebaand doorheen die woestijn. Hij baant een weg doorheen de woestijn. Zijn richtlijnen zijn duidelijk. Zijn woord is duidelijk. Dank u Jezus voor zijn woord. Hij zegt, als je mij wilt volgen, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik heb de weg gemaakt, volg mij. Verloochen jezelf, volg mij. Pak je kruis op en volg mij. Oude manier van doen, ga niet werken als je mij wilt volgen. Oude manier van doen, ga niet werken daar waar ik wil dat je heen gaat. Oude manier van denken, reageren, gaat niet werken met mijn geest in jou. Je bent gestorven met mij. Bezie jezelf als dood aan je oude leven, maar nieuw in de opstanding. Volg mij. Je gaat zien, je gaat anders beginnen te denken. En waar je vroeger geen leiding in had, dat je denkt van, maar hoe zit dat nu weer met dit en dat, en ik weet niet meer wat te denken, en een dier zegt zo, en dat gebeurt. Je gaat opeens allemaal, je gaat het helder beginnen zien. Halleluja. Maar Jezus wil in je leven. Dank u, Jezus. Jezus geeft je leiding in je woestijn om je eruit te helpen. Ook al lijkt de hele wereld helemaal naar de vaantjes te gaan. En lijkt er geen leiding te zijn. Maar dat is niet zo voor zij die opnieuw geboren zijn in Jezus. Want we weten wie we zijn. We weten wie in ons zit. We weten wat ons doel is. We weten naar waar we gaan. En Jezus heeft de roadmap reeds geschreven. Prijs de Heer. In deze tijden, in deze toch wel moeilijke tijden, laten we eerlijk zijn, is er veel verwarring. Amen. Ik raak soms verward. Als we het nieuws bekijken en we zien al die orkanen en branden daar en in India overstromen, in Mexico aardbeving, op 8 op de schaal van Richter, in Japan was er een aardbeving, er zijn zonnevlammen die al onze elektronica kunnen kapot doen en zijn er de doemsprofeten die beginnen te zeggen, het gaat gebeuren op 23 september. 23 september komt de Heer terug, want dan gebeurt er iets in Israël, waar in de lucht alle sterren op een bepaalde plaats gaan staan, zoals in Openbaring hoofdstuk 12. En dan hebben zij die zeggen van, nee, dat is altijd al zo geweest. Er zijn altijd al overstromingen en dingen geweest en Jezus is reeds teruggekomen en we moeten dat niet meer... Verwarrend! Iedereen zegt iets en ze gebruiken allemaal dezelfde schriftversen. En de ene zegt, ja, de orkaan, dat is de wraak van God. Op Amerika. Dus Gods oordeel. En ze quoteren versen. Een ander zegt, nee, dat is van de duivel. We moeten er tegen spreken. We moeten tegen de storm spreken. En ze beginnen tegen de storm te spreken. En ze quoteren schriftversen. Ik weet niet. Sommigen zeggen, ja, dat is van geen een van de twee. Dat is gewoon een natuurlijk verschijnsel. Ik ga hier niet zeggen waarom dat er orkanen zijn. Ik weet één ding. Eén ding weet ik zeker. Dat God gebruikt al die dingen die nu aan het gebeuren zijn in de wereld. Of het nu eindtijdscenario is, of het een doemscenario is, weet ik veel wat het ook is. Maar God gebruikt die dingen om mensen tot zich te trekken. God gebruikt het om mensen wakker te schudden. Wat je ook mogen geloven, één ding is zeker. Ik moet klaarstaan. Amen. Het kan morgen gedaan zijn met mij. Het kan op 23 september komen, ik weet het niet. Maar ik ben nu klaar. God gebruikt, het is opvallend om te zien hoeveel mensen dat er opeens weer beginnen te bidden. En dat is altijd zo, ik weet het. En dan gaat dat voorbij, misschien gaan ze dat weer niet bidden. Maar er zullen er altijd een paar zijn die God hun gebed, dat God hun gebed gaat aanhoren in deze tijden van storm. En ik bid in de naam van Jezus dat God glorie mag krijgen uit deze storm. Dat mensen inderdaad wakker geschud kunnen worden, dat ze gaan beseffen van, hé, ik kan niks doen tegen iets dat van zo'n omvang dat op mijn pad komt. Ik kan niks doen voor mij, voor mijn familie. Je bent gewoon helemaal alleen. En als je gaan beseffen, er is nog een God. Er is nog een God. En dat is wat ik hoop dat eruit komt. Dat is wat ik hoop dat jullie kunnen brengen naar een wereld die vol met vragen heeft. En waarom God loopt het allemaal toe? En zegt, kijk, laten we niet te veel zien wie dat de oorzaak is. Wat de oorzaak is. Eén ding is zeker, de aarde is aan het kreunen. Hè? De aarde is raar aan het doen. Ze beeft, ze spuwt uit. Hè? De stormen. God wil onze aandacht trekken. Halleluja. Hij wil dat we ons bekeren en naar hem kijken. Halleluja. Want er kan een dag komen dat het voor jou te laat is. Amen. Kan een dag komen, gisteren nog gelezen, hè, in Vosselaar, een jongen, overreden, 18 jaar oud, in het midden van de nacht. In Vosselaar, dat is hier vlakbij, door een man uit Beersen, 25 jaar, had te veel gedronken. Die jongen dacht ook niet dat het vandaag, vannacht zijn laatste nacht was in het dorp. Was ook een man van Vosselaar? Andersom dan. Het is erg, hè? 18 jaar oud, je zit op je fiets in een donker en daar komt dan, en het is gedaan. Oh, Jezus. Ik wil maar zeggen, broers en zusters, laat, er is over heel de wereld, in ons land, is er overal verwarring. Wat is er gaan? En mensen stellen vragen, gaat dit altijd zo blijven duren? Is dit nu een teken dat de aarde helemaal om zeep is en gaan we dat meer en meer maken? Wij maken ons nog niet te druk, hè, want we hebben het hier nog goed in ons België. Hè. Maar wacht, het zal ook naar hier komen. Al die mensen die het minder goed hebben, naar waar denk je dat ze allemaal willen komen? Amen. En dus, zij hebben vragen, maar wij hebben antwoorden. Halleluja, wij kunnen Jezus aanbieden. Wij kunnen Jezus aanbieden. Kijk, vriend, wat er ook mogen gebeuren. Als je huis overstroomt. Gisteren ook nog gezien op internet, denk ik. Het was een dame en haar dochter leidt aan een ongeneeslijke ziekte. Wat was dat? Epilepsie. Heel erge vorm van epilepsie. Heb je het gezien? Je kunt er niks aan doen. Tijdens de nacht is een kamer op haar bed. En zij krijgt van die stuiptrekking. Dat is haar hersenen die dan... Kost sluit, maar heel veel. Ze kan geen job gaan uitvoeren. Ze kan zelfs niet over straat wandelen. Voor het geval dat ze een epilepsieaanval krijgt. Ze moet dus in een rolstoel worden gebracht naar school en zover. Het zijn verschrikkelijke dingen. Maar dan denk ik, als ouder, als je Jezus niet hebt. Ja, ze heeft een boek erover geschreven. Om het zo wat, te verwerken. Maar dat is het dan ook, hè. Je kan de wereld ervan bewust maken van elkaar, maar eigenlijk kun je er niks aan doen. Iets in haar hersenen dat kapot is en niemand kan het fixen. Dan denk ik toch, roep toch uit naar God, roep uit naar Jezus. Of dan bidden we Jezus, stuur iemand op hun pad om u. Halleluja, wij hebben het antwoord. Want hij heeft iets nieuws verricht in mij. Wat de duivel allemaal heeft verricht, kapot gemaakt en de ziekte en de zonde. En zover Jezus heeft het ongedaan gemaakt van het kruis. In de naam van Jezus. Halleluja. Moet je er om? Moet ik stoppen? Laten we allemaal recht staan. Ja. Wees klaar. Zit nog één vers op het scherm. Openbaring 21.